Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag een kortere podcast over neurotransmitters. Neurotransmitters, dat zijn heel belangrijke stoffen in ons lichaam die ons helpen te kunnen functioneren. En alle kennen we deze neurotransmitters. Ze zetten iets in gang, ze reguleren reacties. Ze zijn dus stofjes die prikkeloverdracht mogelijk maken. Ze zijn biochemische stoffen die dus in een synaps daarvoor zorgen dat een prikkel een signaal verder gegeven wordt, om het heel plat te slaan. En deze neurotransmitters zijn bij heel veel verschillende reacties in ons lichaam nodig om te kunnen overleven, om geen klachten te hebben, gewoon om een lekker leven te leiden. En deze neurotransmitters zijn juist een belangrijk doelwit als het gaat bij chronisch zieke patiënten. Daar kunnen ze ons heel veel ondersteunen om om gewoon meer gezondheid mogelijk te maken. En jullie kennen natuurlijk neurotransmitters. Een van de belangrijkste, dat is serotonine. Belangrijkste, dat is natuurlijk niet waar. Alle neurotransmitters zijn belangrijk, maar het bekendste, dat is serotonine en dopamine. Serotonine kennen we natuurlijk als het happy maker neurotransmitter, met een enorme bandbreedte aan werking. Dus niet alleen hoe we ons voelen, hoe we in ons vel zitten. Nee, maar ook of we diarree hebben of verstopping hebben. Of ons darmen gevoelig zijn of minder gevoelig zijn. Of we snel uit ons jasje schieten of dat we kunnen lekker relaxed zijn. Nou, daarvoor is natuurlijk serotonine heel belangrijk in evenwicht te houden. Dus alle mensen met chronische pijnproblemen hebben een grote kans dat dat de neurotransmitter serotonine duidelijk te laag is. En dat zie ik ook vaak in de vragen die terugkomen in de therapievragenuurtjes, in de therapiemails. Ze hebben dan patiënten met een chronische diarree of obstipatie, hoge pijngevoeligheid. Dat is dus juist die PDS-patiënten, die dan bestempeld worden als prikkelbare darmsyndroom. Bestempeld is nu niet negatief bedoeld, dat is die diagnose die daar gesteld is. Maar zeldenst wordt er naar gekeken hoe überhaupt de serotoninehoeveelheid bij deze mensen aanwezig is. Misschien kan daar al therapeutisch heel veel baat gehaald worden om hun te ondersteunen. Soortgelijks geldt voor dopamine. Dopamine wordt ook voor grote delen in ons darmen gemaakt. Zo rond de helft van dopamine wordt in onze darmen geproduceerd. De neurotransmitter serotonine natuurlijk nog heel veel meer. Dus tussen rond de 90%, 95% worden in de darmen geproduceerd. Maar ook dopamine heeft invloed op ons ontlastingsgedrag. Of we überhaupt goed kunnen ontlasten. Dus die twee zijn aan elkaar gewaagd en moeten in evenwicht zijn. Nu kunnen jullie dopamine als de beloningsneurotransmitter. Dat we positief naar voren kijken, dat we ons lekker ook weer in het vel voelen. Dat we ook gedreven dingen kunnen uitvoeren, power hebben om dingen te doen. En we kennen dopamine helaas natuurlijk verbonden met de parkinsonistische ziekte. Dan wanneer duidelijk problemen met een te laag dopamine gegeven is. En zo kennen we een aantal vele neurotransmitters die invloed nemen op de levenskwaliteit. Ik persoonlijk vind het een heel belangrijk doelwit in de therapie dit mee te nemen, maar niet gewoon maar even zo. Ik vind het belangrijk goed te kijken wat er natuurlijk aan de neurotransmitters in onevenwicht is. En daar zijn zo belangrijke spelers, waar hebben ze net genoemd, als Serotonine, Dopamine, maar ook de gamma-aminobotersuur, de GABA, de glutamine, de glutaminezuur, de lysine, die heel belangrijk is. En ook als die te laag is, dat is zo'n aminozuur neurotransmittertje, als die te laag is, kan die diezelfde klachten geven dan als een te laag serotonine. Dus best problematisch. Maar we hebben natuurlijk ook nog adrenaline, noradrenaline, die in verhouding met elkaar aanwezig zijn moeten om stressrespons mogelijk te maken, maar ook om het weer af te kunnen veren. En daar komt dan het volgende orgaan bij om de hoek kijken. Dat zijn de bijnieren. En daar hebben we het met de stresshormonen te doen, dus het cortisol en het DHEA. Dus neurotransmitters en de bijnierfunctie zijn heel nauw met elkaar verbonden. En daarom kunnen we eigenlijk daarvan uitgaan dat een deficiëntie of een overvloed, het gaat altijd in het leven om balans, maar ook hier gaat het om balans. Dus als we een deficiëntie of excess hebben van één van de neurotransmitters, of van de hormonen, dan kan een multisystemische ziekte ontstaan. Waarom? Deze hebben alle weer invloed op het immuunsysteem, op endocrine, dus hormonale processen, vice versa. Dus ook hormonale processen hebben weer invloed op de neurotransmitters. Immunologische processen hebben invloed op de neurotransmitters. En de stresshormonen en überhaupt op de endocrine processen. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus als we proberen in evenwicht te zijn voor de neurotransmitters, moeten we naar diverse storingsmechanismen kijken, die juist de neurotransmitters en ook de stresshormonen kunnen beïnvloeden. En heel vooraan staan ontstekingsprocessen. Je zou het bijna niet geloven, maar die ontstekingsprocessen die in een lichaam aflopen, kunnen zomaar ons hele neurotransmitter om zeep helpen. Ze kunnen het stresssysteem overbelasten. Namelijk als er laaggradige of zelfs acute ontstekingen zijn, wordt het bijnierhormoon, het cortisol, omhoog gereguleerd om dit proces te kunnen handhaven. Als dit chronisch aanwezig is, dit ontstekingsproces, heeft dat onmiddellijk invloed op de belasting van de bijnieren, met gevolg op de neurotransmitters. Dus we kunnen dit niet van elkaar loskoppelen. Als je een patiënt, een cliënt hebt, waar je zegt, nou dat lijkt me op een noradrenaline, adrenaline, GABA, serotonine, dopamine probleem, noem ze maar op, wat zo de meest voorkomende zijn in de praktijken, zou je toch ten allen tijde moeten kijken, zijn er factoren die juist aan bijdragen dat deze neurotransmitters verstoren? Namelijk, het zit niet altijd tussen de oren. Ja, onze sociale stressfactoren, onze mentale stressoren dragen daar ook bij, definitief. Maar laten we hier naar de basis kijken en zien of er ontstekingsprocessen bij een patiënt aanwezig zijn. En als we nu die nauwe relatie zien van serotonine en dopamine met de darmgezondheid, natuurlijk een van die eerste en misschien ook simpelste dingen, dat we kijken naar de darmgezondheid. Dus mijn aanbeveling is altijd bij neurotransmitterproblemen, die jullie trouwens ook heel goed kunnen traceren via de RPSH-anamnese, die jullie via het portaal kunnen aanvragen. In deze anamnese wordt op basis van klachten gezien in welke richting zijn welke neurotransmitters oververtegenwoordigd of verlaagd. Dus dat is geen exacte meting, dat is op de symptomen aangesproken, dysfuncties, die we dan kunnen leiden naar bepaalde neurotransmitters. Die kan je dan ten allen tijden, even een tusseninstukje, kan je dat heel goed meten met een urinediagnostiek. Dus dat is, je verzamelt je ochtendurine en dan kan je de neurotransmitters meten. Dus dat is niet het grootste probleem, maar zou er wel een prachtige mogelijkheid zijn als je dit kan met je patiënt samen doen en dan inzicht krijgt in de neurotransmitters, hoe ze daadwerkelijk actief of minder actief zijn, aanwezig zijn bij je patiënt. Nou, gaan we nu weer, dat was nu een excurs, maar gaan we nu een stukje terug weer. Dat betekent, we kijken naar de darmgezondheid. Dus zeker bij een prikkelbare darmsyndroompatiënt, bij een patiënt met een chronisch inflammatoire darmziekte, zijn er ontstekingsprocessen gaande. En daar zijn zo typische makers een alpha-1 antitrypsine, een zonuline, dus beide makers voor een leaky gut syndroom. Nou, als die verhoogd zijn, betekent dit ook een aanslag op je neurotransmitters. Als je kijkt, dus een calprotectine of een PMN-elastase, of een lysozyme verhoogd, is dit een aanslag op je neurotransmitters. En daarmee ook op je stresshormonen. Dus deze systemen zou ik aanbevelen niet los van elkaar te zien, maar altijd samen te kunnen beoordelen, dus in zo'n meting. Dus als je dan een urineonderzoek doet op neurotransmitters, wees dan ook... mag ik dat zeggen? Nee, maar test dat alsjeblieft ook een speekselonderzoek, het liefste op cortisol en DHEA gedurende de hele dag. Dat zou natuurlijk fantastisch wezen, als dit zou kunnen. En dan heb je een totaal beeld van de stressadaptatie en de aanwezigheid van de neurotransmitters of onder- en oververzorging, activiteit van de neurotransmitters. Nou, deze darmgezondheid is weerom essentieel, zoals net al verteld, voor de neurotransmittergezondheid. Nu mogen we dat natuurlijk ook anders omdraaien. Als de neurotransmitters uitgebouwd zijn of overactief zijn, heeft dat weer gevolgen op je darmgezondheid. Dus dat betekent dat het niet oké is. Als je alleen naar de neurotransmitters kijkt, maar kijk dan ook altijd naar de darmgezondheid, zodat je een duidelijk beeld krijgt over het totale functioneren of niet functioneren. Om hierin verder te gaan, is juist het proces van stressadaptatie belangrijk. Dus je krijgt een stressor, en dat kan een ontsteking zijn, dat kan een emotionele stressor zijn, dat kan verkeerde voeding zijn. Neem stressor dus zo breed mogelijk. En deze verhoogt dan de activatie van je bijen. Maar gelijktijdig krijg je ook een immunologisch respons. Dus deze ontstekingsproces die plaatsvindt, door welke reden ook, heeft als gevolg een verhoogde activiteit van je bijnieren en daardoor ook een verandering op je neurotransmitters. Dat is één punt waar weinig wordt bij stilgestaan. Is dat bacteriële stressoren een enorm hoge stressor zijn bij het activeren van je cortisol. Dus eigenlijk vele malen sterker als het CRH of het ACTH. Dus vele malen hoger is dus zo'n, we noemen dat interleukine 1 beta. Is dus een bacterieel gestuurde ontstekingsproces. Is dat niet interessant? En als we dan die darmgezondheid daarna zien en die veranderd zien, hebben we ook een prima verder doelwit om de neurotransmitters kunnen reguleren. Dus dan kunnen we ook de darm aanpakken. Maar vergeet hierin, als we over microben spreken, alsjeblieft niet de mondhygiëne. Dus ook van onze mond uit kunnen bacteriën aan bijdragen een inflammatoire proces in gang te zetten. En dan denk hierbij aan mensen sowieso die een kroon hebben, die vullingen hebben, eventueel parodontose hebben. Daar kunnen dus ook bacteriële haden onder een kroon zitten die nog niet ontdekt zijn. Maar uiteindelijk daar bijdragen dat er deze ontstekingsproces chronisch gaande is. Dus mond- en darmgezondheid zijn heel belangrijke puntjes bij het verbeteren van de neurotransmittersituatie. Maar zo simpel gaat zich natuurlijk een neurotransmitter ook weer niet evenwicht herstellen. Dus we gaan dan de oorzaken aanpassen, dus zowel de emotionele, cognitieve problemen die eventueel bestaan. We gaan de darmgezondheid, we gaan ontstekingsprocessen eens breed onderzoeken en kijken of die bij deze patiënt bestaat. En kunnen dan gericht acteren. En daar wil ik één stofje noemen wat heel interessant is om te meten in het bloed. Dat noemt endotoxine LPS. Lipoprotein endotoxine. En deze stof wordt van bacteriën geproduceerd en aangemaakt. En die hebben we altijd in ons darmen, LPS-vormende bacteriën. Die vindt ze ook in je mond terug. Prima, je horen daar ook. Maar niet in een overmaat. En deze LPS-producerende bacteriën, als die in een overmaat zijn, kunnen te veel LPS afgeven naar het bloed toe. Nou, en daar kijken we dan naar. Dus als je een diagnostiek doet en zegt, oh, ik zie er redelijk wat aan LPS-vormende bacteriën, betekent dat nog niet dat het ook het probleem van die patiënt is. Helemaal niet. Omdat het eventueel nog niet versterkt in je bloed is terechtgekomen. Dus dan meet je nog het LPS in je bloed en als het dan verhoogd is, dan heb je natuurlijk, ja, ik noem het heel gechangeerd even, dan heb je de poppen aan het dansen. Dus dan heb je een echte ontstekingsactivator die definitief invloed neemt op je serotonine, je dopamine, je noradrenaline, je lysine, je GABA, je glutamine. Dus je krijgt een heel complex verstoorde neurotransmittersituatie. En dan moet die toch therapeutisch aangepakt worden. Nou, dat is natuurlijk nu niet onderdeel van deze podcast. Dus als we over neurotransmitters spreken, spreken we om het evenwicht, om een symfonie van het leven. Dat vind ik eigenlijk een prima term nu. Dus een symfonie die gespeeld wordt, waar alles in evenwicht kan klinken. En als er één instrument daarnaast staat, wordt die hele symfonie niet meer in evenwicht gespeeld. Dus als we de neurotransmitters in orde brengen en die systemen die daartoe leiden dat die neurotransmitters dysfunctionabel zijn geworden, dan kan de symfonie van een gezond leven functioneren. Dus neurotransmitter diagnostiek in de complementaire zorg lijkt me heel belangrijk. Maar ook de uitlokkende factoren. En denk nu alleen maar aan die patiënten met concentratiestoring, met fatigue, dus het chronic fatigue syndroom, met mensen met leer- en ontwikkelingsproblemen, mensen met slaapproblemen, mensen met sensorische overgevoeligheid. Dus die snel alles te luid vinden, heel snel geïrriteerd zijn. Of ook op chemische stoffen overgevoelig reageren. Met stemmingswisselingen te doen hebben. Ik noem maar hier een aantal aan vaak voorkomende klachten. Maar ook PMS-klachten. Fibromyalgie, die had ik denk ik nog niet genoemd. Maar ook klachten zoals depressieve klachten, migraineklachten, het bekende prikkelbare darmsyndroom. Al dit past bij de neurotransmitter disbalans. Maak deze inzichtelijk en dan kan je daar ook direct in het eerste target van de therapie op aansturen. Maar vergeet niet die oorzaken mee te behandelen. En daar komen dan de ontstekingsprocessen bij om de hoek kijken, die je wel dan ook diagnostisch zouden moeten inzichtelijk te maken om dan het probleem te fixen. Al dit helpt dan weer voor een goed gestemd orkest, waar alle instrumenten functioneren, de bespelers van het instrument, dat die goed in vorm zijn en je een fantastische symfonie mag luisteren, namelijk die van een gezond leven.
Heel interessant even te kijken naar wat vragen van collega's die we binnengekregen hadden over de neurotransmitter gezondheid. Hier van een collega uit het Amsterdamse, die schreef: ik zie bij mijn cliënt duidelijke klachten van lage serotonine en dopamine. Is het zinvol om direct met aminozuursuppletie te starten? Een heel goede vraag, vind ik. Omdat is dat natuurlijk wat vaak gebeurt. En uiteindelijk is daar niks mis mee. Dus dat kan natuurlijk tijdelijk helpen en het is zeker een goede optie dit in te zetten. Waar je wel moet mee rekening houden, je moet naar de oorzaak zoeken. Met die suppletie van die aminozuren, die dan de bouwstoffen zijn van deze neurotransmitters, ga je natuurlijk iets aanvullen en hoop dat er de juiste neurotransmitters van gebouwd worden. Maar we zitten daar nog steeds mee, we zien niet welke laaghadige ontstekingen zijn er? Hebben we verhoogde endotoxines, dat LPS, wat uit de mond of de darm kan komen, wat ik eerder heb uitgelegd. En daardoor een chronische verschuiving van de tryptofaan en tyrosine metabolisme veroorzaken. Dus in dit geval zou dan mijn advies zijn, ja, zeker mag je starten met die aminozuursuppletie, dus prima ook. Maar zoek verder naar de oorzaak, kijk naar de darmgezondheid, maak duidelijk welke neurotransmitters nog verschoven zijn, niet alleen serotonine en dopamine, maar kijk dan breder, zodat je het hele plaatje kan aanpakken. En kijk ook of er infecties zijn, infecties die in het verleden zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld, wat nu natuurlijk veel speelt, een long covid. Of een Epstein-Barr virus. Ook deze kunnen aan bijdragen dat er een verschuiving van de neurotransmitters plaatsvindt. En hier ook nog een leuke tweede vraag. Collega's, die is echt prima en komt vaker voor dan we eigenlijk verwachten in de praktijken. Ik lees ze even voor. Dat is een collega van uit het Hoge Noorden. In Nederland, hè? Niet van Europa. En dus hier was de vraag: een patiënt met angst, vermoeidheid en concentratieproblemen lijkt een GABA- en dopamine tekort te hebben. Is dit vooral een neurologisch probleem? Ja, die antwoord is zeker niet ja. Nee, niet per se. Dus we kennen juist in de complementaire praktijken dat hier tevoren een chronische stress en ontregeling stressproblematiek bestaat met een ontregeling van de HPA's, die dan de neurotransmitters beïnvloeden. Dus check dan alsjeblieft ook cortisol en DHEA als Dagprofiel, namelijk een chronisch verhoogd cortisol, wat later dan hoe langer die situatie bestaat, gaat wegvallen, verandert altijd de synthese van GABA, van dopamine en serotonine. Dus juist in dit geval is het belangrijk naar de bijnieractiviteit en kracht te kijken. En even een tip aan de zij, vraag maar naar hoe de slaapkwaliteit is. Slaapt deze patiënt goed door of is er iemand die 24/7 aanstaat?
Nou, als je daar nog meer van wil weten, we hebben nog een dagcursus waar het gaat om neurotransmitters. Misschien heeft je interesse gewekt om hier aan deel te nemen. Dank jullie wel voor het luisteren en verder een gezond neurotransmittersysteem gewenst.
Dit was de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.